beste luisteraars. We wensen je veel groetjes uit Shambhala. Ik ben Jonas Laats en ik zit deze keer nog eens samen met een speciale gast.
Mijn naam is Abdelwahid van Bommel en ik ben een Soefi-moslim. Ben al heel lang bezig met daarover iets te communiceren, geschreven en gesproken woord. Allah heeft mij een klein beetje de aanleg voor het woord gegeven. En daarmee probeer ik dan hetgeen eigenlijk niet in woorden tot uitdrukking gebracht kan worden, toch aan mensen over te dragen.
Heel mooi. Abdelwahid, het is ondertussen vele jaren geleden dat ik bij jou aanklopte voor een gesprek over Rumi en islamitische mystiek. Dat gesprek werd uiteindelijk een onderdeel van mijn boek Soefies, Punkers en Poëten, een christen op reis door de islam. En ik was over dat gesprek ook erg tevreden, al was het maar omdat we toen ook wat meer onverwachte humoristische en pikante facetten van Rumi aan bod lieten komen. Dus, nu ik al enige tijd podcasts maak over hedendaagse spiritualiteit, leek het me goed om een vervolg te breien aan ons gesprek over Rumi. Want die Rumi die blijft ook vandaag erg populair onder talloze zinzoekers, ver buiten islamitische contexten. En ik wou dan ook met jou eens nagaan wat hem precies zo populair maakt en of we bij die populariteit soms misschien ook wat kritische kanttekeningen moeten maken. Maar goed, voor we echt in dat onderwerp duiken, moeten we misschien eerst toch nog even duiden wie dat Rumi precies was. Want vermoedelijk is niet elke luisteraar er even mee bekend. Zo dus, beetje samenvattend. Waar plaatsen we Rumi in de geschiedenis en waarom is hij van belang?
Maulana Jalaluddin Rumi wordt hij genoemd voluit. Was de zoon van een geleerde man die in Oezbekistan les gaf aan de universiteiten van Samarkand en Bukhara. En is uiteindelijk, omdat de Mongolenstorm, zoals dat vaak in de geschiedenisboeken wordt genoemd, opkwam zetten van één kant en aan de andere kant waren de kruistochten bezig door het Midden-Oosten hun weg te zoeken, zijn zij uit hun geboorteplaats vertrokken en zijn zij, nadat ze eerst de bedevaart naar Mekka hadden gemaakt en nog wat belangrijke geleerden uit die tijd hadden bezocht, door de toenmalige sultan, zeg maar, de leider van dat deel van de wereld, in Konya, wat toen de hoofdplaats van Turkije was, de hoofdstad, uitgenodigd om aan de Universiteit van Konya te komen lesgeven. En hij was de zoon van zijn vader en was zeer leergierig en had weinig last van al die reizen. Hij heeft zich op reis en voor en na de reis en alsmaar ontzettend veel verdiept in eigenlijk de, nou ja, als je het heel plat wil zeggen, de smeuïge kant van de islam. Het aantrekkelijke, het spirituele boeide hem zeer en ook de kant van de leer, de geloofsleer en de praktische leer, die had hij behoorlijk in zijn vingers, zeg maar. En hij, na het overlijden van zijn vader, nam hij vrijwel moeiteloos de leerstoel van zijn vader over en heeft dat tot 37-jarige leeftijd gedaan. En toen ontmoette hij voor het eerst zijn grote guru, zou je nu zeggen, zijn grote sheikh, die dus eigenlijk helemaal niet de gevestigde sheikh was, wat je nu daarbij voorstelt, de gevestigde hoogleraar met spirituele aanhang, maar meer een zwerver door de wilde gebieden van Perzië, het Midden-Oosten en Noord-Turkije. En die dus langskwam en had gehoord over deze briljante zoon van een geleerde die daar zo bezig was met dat over te dragen wat hij in zich had. En hij dacht, ik weet niet wat Shamsuddin Tabrizi had gedacht op dat moment, maar vermoedelijk dacht hij zoiets van, die hoogvlieger wil ik eens uitdagen. Ik maak er maar een beetje een Amsterdamse anekdote van. Zo zou ik me voorstellen dat iemand in Amsterdam dat zou doen. En hij vroeg hem, terwijl hij met een groepje studenten, Ja, het middeleeuwse of het studentenleven uit die tijd, het universitaire leven uit die tijd, is heel iets anders dan wij ons nu voorstellen. De hoogleraren of de gewaardeerde professoren hadden vaak groepen studenten om zich heen. Ook als ze naar huis liepen, bleven die nog om hun heen hangen, want ze hadden allemaal een soort charisma en een soort aantrekkingskracht, waardoor ze eigenlijk geen afscheid konden nemen van hun leraar. En hij kwam dus zo met een groepje studenten over de weg aanwandelen en kwam Shamsuddin tegen en die vroeg hem, wie is nu eigenlijk groter? De profeet Mohammed of Abu Yazid al-Bistami? En een hoogleraar islam in die tijd kan dus uitsluitend antwoorden dat natuurlijk de profeet Mohammed veel groter is dan Abu Yazid, een soefi, een extasefiguur, iemand die helemaal eigenlijk op religieuze ervaring berust, alles wat hij zegt en doet. En hij zegt dat dus en zegt Shamsuddin, die zegt, waarom heeft de profeet dan gezegd tegen Allah in zijn smeekbede, wij kennen u niet met de kennis die u toekomt, maar arafnaka haqqa marifatik. En Abu Yazid heeft gezegd, subhani ma azama shani, heilig ben ik, wat voor geweldige goddelijke krachten ben ik vervuld. Nou ja, op dat moment, toen hij deze vraag hoorde, viel Rumi flauw. Hij viel van zijn stokje. Dat is dus het verhaal van de eerste ontmoeting tussen hem en Shams. En dat kwam omdat hij eigenlijk al zelf in die aanloop naar zo'n vraag toe leefde en zichzelf heel vaak innerlijk, diep in zijn innerlijk had afgevraagd van, is het mogelijk Allah binnen in mijzelf te ervaren en hem in mijzelf toe te laten? Of blijft het een kwestie van aanbidden volgens de voorschriften en dat moet ik dan helemaal goed doen om überhaupt enige toegang tot hem te krijgen? Die vraag, daar liep je al jaren mee rond, maar hij had er voor zichzelf geen antwoord op gevonden, hoewel hij zeer geleerd was en hij had ook van zijn vader daarop geen antwoord gekregen. En nu kwam hij iemand tegen die hem precies die vraag stelde. Van wat leeft er in iemand die zich volledig God bewust is en die zich openstelt voor het licht van de schepper? En wat is degene die alleen maar volgeling is van de profeet en net zoals hij zegt in zijn dua, we kennen u niet met de kennis die u toekomt, en zich neerlegt bij zijn eigenlijke gebrekkige, bij zijn aan regels en voorschriften gebonden, wat horterige aanbidding.
Ik wil daar even op inpikken, omdat de vader van Rumi stond ook al behoorlijk gekend omwille van zijn mystieke ideeën en dus zijn directe volgeling, Burhanuddin ook, die heeft ook een tijdje lesgegeven aan Rumi. Dus hetgeen dat je hier nu aanbrengt, hoe komt het dat die mystieke leer van de vader van Rumi dan nog niet bij hem teweeg had gebracht? Waarom is het pas bij Shams dat zo ontsteekt?
Ja, bij de vader en ook Burhanuddin en andere leraren die hij wel heeft gehad, die hadden meer de houding, tenminste zo wordt het verklaard door de historici die dit proberen uit te leggen, die hadden de houding van het is helemaal aan de persoon zelf wat die van zijn mystieke beleving wil maken. Ik leg niets op, Het is een zeer persoonlijke, innerlijke ervaring, de mystieke ervaring. En daarvan ga ik niet iets aan mijn zoon opdragen of meegeven. Dus hij heeft eigenlijk niet, Rumi's vader heeft in ieder geval duidelijk, niet de rol van murshid, van geestelijk gids voor zijn eigen zoon gespeeld. Hij heeft hem eigenlijk vrijgelaten daarin. En ook zijn eigen houding was zo. Zijn vader was niet de volgeling van een of andere tarika, of hij was niet de murid van een geestelijk leider. Hij deed eigenlijk precies zo naar zijn eigen inzichten. En hij had daarbij behoorlijke vrije inzichten. Hij had een ervaring van dat bij wijze van spreken hij bij Allah op schoot zat. Omdat hij diep verbonden was met het goddelijke. En hij heeft wel daar altijd op aangestuurd bij zijn zoon. Maar hij heeft hem niet daarin voorgeleefd. Of letterlijk tot naleving gedwongen of geïnspireerd.
Is dat iets dat we misschien kunnen doortrekken naar het algemene spirituele mystieke leven? In die zin dat je dat ook nooit kunt forceren, dat je moet wachten tot het moment waarop dat zich aandient om opengebroken te worden?
Ja, maar dan hebben toch vooral vaders natuurlijk wel de neiging om dan, wanneer ze het einde van hun leven voelen naderen, dan toch wel een hele bijzondere boodschap mee te geven aan hun kinderen. Maar dat heeft hij, geloof ik, ook niet gedaan. Maar het is inderdaad zo dat en sommige tarika's, bijvoorbeeld de tarika die uitgaat van de goddelijke vonk, de goddelijke bliksemflits die je dan zou kunnen ontvangen. Er zijn dus tarika's die daarvan uitgaan, bijvoorbeeld. En die zeggen dan inderdaad, het moment dient zich aan. Het moment dat jij rijp bent om die bliksemflits te ontvangen en daarmee het licht van Allah definitief in je hart te vestigen, dat zal eens aanbreken. Daar moet je. En anderen zeggen, nee, het is een stappenplan. Je moet er naartoe werken en je moet bepaalde dingen doen, dagelijks doen, regelmatig doen, om dichter tot Allah te komen, om dichter tot het goddelijke te komen en dat te mogen meemaken. Maar waarschijnlijk is dit wel zo te benoemen. Dus het moment dat hij deze vraag kreeg van Shams, was dat zo indrukwekkend voor hem en zo herkenbaar vanuit zijn ziel, omdat hij zelf al met die vraag worstelde van, is innerlijke ervaring, is innerlijke overgave, eenwording met het goddelijke mogelijk, ja of nee? En hij had daar zelf nog niet een uitkomst voor. En ook niet een pad ernaartoe voor zichzelf gevonden, blijkbaar. Dus toen Shams dit aan hem voorlegde, zeg maar, dus eigenlijk provocerend hem bevroeg onderweg terwijl hij naar huis liep, maakte dat zo'n indruk op hem. Dat is vaak zo dat mensen die eigenlijk van die staande orators zijn, hè, van die mensen die eventjes staand zo jou een vraag kunnen stellen of zo in de wandelgangen iets tegen je zeggen, waarvoor je eigenlijk had moeten zitten in een collegezaal of zo. Dat maakt nogal indruk, hè? Dus dat is heel levend. En hij viel dus neer en hij stond weer op en ze zijn samen naar zijn huis gelopen. En hij heeft daar een behoorlijke lange tijd, men noemt dat vaak de 40 dagen periode of hoe lang het ook was. Hij is niet meer naar zijn werk gekomen, niet meer naar zijn werk als professor gekomen, wat dus zeer veel kritiek opriep. En hij heeft met Shams thuis in zijn huis gezeten en met hem dus eigenlijk dat eenwordingstraject meegemaakt. Eén worden met het goddelijke, met Allah en de manier waarop is dus eigenlijk op een wat we nu misschien wel een brutale, provocerende manier zouden noemen. Want Shams nam hem behoorlijk onder handen, maar pakte hem precies op die punten waar daar in de Tasawuf-theorie heel veel vragen over bestaan. Nam je hem onder handen op het punt van, en hoe beleef jij dat dan? En hoe ervaar jij dat dan? En wat betekent die dikker van jou dan? Wat betekent die meditatie dan helemaal? Want jij hebt nog helemaal niks bereikt. Dus hij heeft hem echt behoorlijk op zijn schenen gezeten.
Ja, en als ik me niet vergis, is het ook Shams die het draaien van de dervissen bij Rumi heeft binnengebracht, hè?
Nee,
toch niet?
Wetenschappelijk is daar niets over vastgesteld, tot mijn spijt. Dat is een verhaal. Hè? Dus hij, op dat moment dat hij dat besef kreeg van die vraag, heeft hij inderdaad om zijn as gedraaid. En dat beschouwde men als een uniek moment. Een uniek moment. Door dat draaien verwerkte hij eigenlijk datgene wat er met hem gebeurde. En dat helemaal als een ritueel instellen van het wervelen van de dervischen is eigenlijk vooral door zijn zoon gebeurd en niet door Rumi zelf. Rumi heeft nog wel wervelmomenten gekend. Hij had bijvoorbeeld een goudsmid als vriend en die besprak ook zo in het openbaar en nogal extrovert allerlei mystieke zaken met hem. Dan ging hij dus naar zijn winkeltje toe en op een bepaald moment was hij zo in de goddelijke liefde opgenomen en zo daardoor beheerst, dat hij op straat om zijn as ging draaien, Rumi. Dus dat soort momenten zijn wel geweest, maar hij heeft daar nooit voor de hele tariqa of voor zijn latere morids een ceremonie van gemaakt of een vastgestelde dagelijkse oefening.
Oké, dus dat komt pas later. Ja. Maar het is wel het beeld waar dan mensen Rumi en de Mevlevi, de tariqa die van hem uit voortgaat, waar dat ze hem mee associëren natuurlijk. Hè.
Ja, zijn zoon, Sultan Walad, heeft dat eigenlijk allemaal ingesteld.
En is het misschien, nu dat we op dit punt gekomen zijn, voor de luisteraars die sommige van die termen niet kennen, en we doen ons best om te veel Arabische termen achterwege te laten, maar tariqa is wel belangrijk natuurlijk. Hè. Dat is de, hoe moeten we dat noemen, de gemeenschap die rond een spirituele leidsman bestaat.
Ja.
En die dan iedere keer van de ene generatie op de andere generatie wordt doorgegeven. Hè.
Ja, dat is een ontwikkelingsgeschiedenis. Hè. Want er ontstond een enorm verschil in ervaring, religieuze ervaring, tussen de metgezellen die met de profeet, die 23 jaar van Koranopenbaring hadden meegemaakt, en de mensen die pas veel later richting islam kwamen of richting Mekka en Medina kwamen. Er ontstond de moeilijkheid om het enthousiasme, het brandende verlangen naar het welbehagen van een schepper over te dragen aan de nieuwkomers, terwijl dat bij de metgezellen nogal leefde. Maar er waren maar een paar die het talent hadden om dan ook dat te kunnen doorgeven en mensen in die sfeer te kunnen brengen. Want mensen hadden dus steeds meer, hoe meer de islam zich ging verbreiden, hadden mensen behoefte aan in een kring rondom een inspirerende persoon zitten en gezamenlijk je verdiepen in bepaalde versen van de Koran, in bepaalde dingen die de profeet had voorgedaan en die hij had, die in een sfeer plaatsvonden. En vooral aan die sfeer hadden ze behoefte waarin eigenlijk gewoon God aanwezig was. Mm. En daar, dat heeft toch wel even geduurd. Dus de profeet is overleden in de 7e eeuw. En pas in de 8e eeuw kunnen we spreken van de eerste prille vormingen van groepjes mensen, wat ze later tariqa's zijn gaan noemen en zo. En pas daar, even na, zijn de echte grote tariqa's ontstaan in de Qadriyya in Bagdad en in Kufa en in Damascus en zo.
Mm-hmm. Maar dus Rumi was een van die leraren die mensen rond zich verzamelde en die een bepaalde leer overbracht. Dan komt hij Shams tegen. Zijn licht wordt in duizend kleuren en spat het uiteen en de twee sluiten zich wat op en ervaren de liefde voor mekaar, maar dan bedoel ik dat niet gelijk dat we dat vandaag zouden verstaan op een intermenselijke manier, maar zo de liefde die tussen spirituele leermeester en leerling bestaat en het eigenaardige bij die twee is dat wederzijds is, dat ze mekaar zowel als leerling als leermeester zien en dat staat dan allemaal centraal in hun gezamenlijke liefde voor het goddelijke natuurlijk. Hè, en het zoeken naar die eenheid. Dat is een hele fase waar dat ze samen doorgaan. Waar dat er ook veel jaloezie van de andere leerlingen komt bij kijken. Die kwaad zijn dat Shams hun leermeester een beetje heeft afgepakt. Bij wijze van spreken gedurende die periode.
Ja.
Uiteindelijk moet Shams weg. Vlucht hij. Rumi gaat erachteraan. Hij komt weer. Hij moet weer vluchten. Enzovoort. Uiteindelijk verdwijnt hij totaal uit het leven van Rumi, maar het leidt wel bij Rumi tot een soort inzicht over hetgeen dat je net had aangebracht, dat vraagstuk rond ervaring. En wat is voor u de kern van dat inzicht dat Rumi dan gekregen heeft en dan later in zijn teksten probeert mee te geven aan de wereld?
Ja, die kern die wordt eigenlijk al door de profeet zelf aangegeven. wanneer mensen vragen aan hem, wat is nou eigenlijk voor Allah de meest geliefde religie? Want we hebben nu gehoord van die religie en van die, en die van jou, die lijkt er ook een beetje op, maar je vertelt het toch weer anders. En wat is nou eigenlijk? En toen gaf hij dus als antwoord: Al-Habba Deen ilallah, Adin Hanifi, of Hanafiya al-Samha. In die paar versen zegt de Koran dus, ja, zo heeft de mensheid eigenlijk altijd, vanaf de allereerste animistische tijden tot en met nu, hebben ze naar God gezocht. En hem overal geprobeerd te vinden, in de natuur, in het heelal, enzovoort. En dat is eigenlijk een heel merkwaardig antwoord, hè? Want Hanif, dat woord Hanif komt voor in de Koran, en dan gaat het vooral over Ibrahim alayhissalam, dus de profeet Abraham, die maakte een ontdekkingsreis naar God door. En die godzoeker Ibrahim, die werd dus Hanif genoemd. En Hanif is eigenlijk dus het begrip van iemand die een dynamische houding in zijn religie heeft. Die dus ook goed tegen allerlei scheldpartijen, tegen dogmatiek en tegen regelgeving en dat soort dingen kan. En dat is eigenlijk de dynamische houding die de profeet aangaf, van wanneer je dan vraagt naar wat is de meest geliefde religie voor Allah, dan is het ad-din hanif. Dan is het de dien, de religie van de godzoeker, die samha, die dus eigenlijk broad-minded is, die dus heel erg tolerant zich kan verplaatsen in alle andere kernpunten van iedereen die religieus is. Dus dat is eigenlijk de samha, is eigenlijk de tolerantie van mensen die blijkt uit het kunnen met empathie de ander kunnen benaderen en in zijn religie kunnen plaatsnemen, bij wijze van spreken.
Hetgeen dat je hier nu aanbrengt, is een soort openheid naar alle religieuze ervaring, zolang dat je maar oprecht blijft zoeken naar het goddelijke. Maar ik vind zelf dat Rumi wel nogal ont-islamiseerd wordt. Alhoewel dat er zo'n open boodschap is, zit Rumi toch wel heel erg stevig ingebed in de islamitische traditie. Hoe kijkt jij daar naar?
Kijk, op zijn moment dat hij gaat sterven, maken Joden en christenen en zelfs animisten of atheïsten zich net zo druk over hem als zijn aanhang, als de moslims. Dat is bijvoorbeeld een historische bewijsgrond voor het feit dat hij bracht regelmatig een bezoekje aan een klooster in Konya. Hij bracht regelmatig een bezoek aan de Joden in Konya, in de synagoge. Hij sprak openlijk en vrij en onbevangen met mensen van andere religies en van andere geloofstromingen. En hij werd behoorlijk bekritiseerd als hij had gesproken in de moskee, want in begintijd bleef hij nog spreken in de moskee. En als hij dan weer flink liefdevol had uitgehaald, dan kreeg hij dus van de conservatieve geleerden er behoorlijk van langs. En dan hadden ze bijna de neiging om eruit te zetten. Dus als we naar zijn leven in Konya kijken, al die tijd dat hij daar is geweest, dan hotsebotst dat nogal heen en weer tussen de verschillende partijen. Maar hij blijft zijn open houding behouden. Hij wordt bedreigd, hij krijgt het lastig, hij krijgt opmerkingen, maar hij blijft een open houding behouden. En die open houding die kan hij zich alleen veroorloven vanuit een eigen innerlijke rijkdom aan beseffen waar hij mee bezig is. Hij is bezig met het ontdekken, met het onderzoeken, met het zoeken naar God, naar het goddelijke. En hij laat allerlei manieren zien in allerlei verhalen die nogal over de schreef gaan. Nu, op dit moment nog steeds, op internet zijn talloze Turkse hodja's en leraren verbolgen over wat Rumi in de Masnavi zegt allemaal. Vooral als het over de de zeden en de ethiek van de seksualiteit gaat en dat soort dingen. Dan heeft hij dus hele grappige voorvallen waarin hij alleen maar de veelzijdigheid van de mens laat zien. Van hoe gaan ze met dingen om? En het is beter dat niet zo te doen. En je kunt wel tegen vanaf de preekstoel in de moskee brullen dat zoofilie volkomen uit den boze is en dat het krankzinnig is. Maar iemand die zich daartoe aangetrokken voelt, zal niet buigen voor jouw geschreeuw in de moskee. Maar wel als je een verhaal vertelt waardoor die situatie inleefbaar wordt. Wat mensen nauwelijks durven te lezen, zo'n verhaal, zoals die vrouw met die ezel. Dat is eigenlijk een manier van nasiha geven, een manier van religieus advies geven, van zedelijk een weg aan iemand laten zien, die erg ingrijpend is. En dat werkt veel beter dan zo'n prediker in de moskee die zo'n donderpreek houdt. Dus de manier waarop we over Rumi lezen nu heeft twee kanten. De ene kant is natuurlijk historisch. Hij is aan de ene kant, zoals elk mens, tijdgebonden. Als iemand mij wil beschrijven, dan zal hij mij in de 20e, eind 20e eeuw, 21e eeuw moeten plaatsen. En dan alles wat er om mij heen gebeurd is en wat aanleiding is geweest voor dit en voor dat. Ik heb een rol gespeeld in de Rushdie-affaire. Nou, dan gaat iemand de Rushdie-affaire erbij halen bij mij of zo. Zoiets. Dat zal dus hij is historisch gebonden aan die periode, aan datgene dat de Seljuke periode liep af en de Osmaanse periode begon. Dus dat is een historisch verschijnsel. Er werd anders gedacht over allerlei dingen van de een op de andere. De manier waarop omgegaan werd met de Byzantijnen door Turkse moslims. De manier waarop de Mongolen huishielden in het Midden-Oosten. De manier waarop kruistochten nog steeds daar passeerden tijdens het leven van Rumi. Dat heeft allemaal een rol gespeeld. En het is eigenlijk wonderbaarlijk dat hij in de Masnavi, nog in de Divaan, daarop keihard kritisch christenen heeft veroordeeld. Je leest nergens een veroordeling over de kruistochten, over die gekke christenen die maar Jeruzalem komen opeisen en zo. En die Mongolen die maar de hele zaak kort en klein slaan en zo. Dat lees je eigenlijk niet. Je hoort, eigenlijk heeft hij het voortdurend over de mens. En soms is dat tijdgebonden. Natuurlijk, als hij te ver voor de muziek gaat uitlopen in zijn morele oordeel over allerlei zaken, dan raakt hij helemaal zijn achterban kwijt. Die raakt hij al voor een deel kwijt. Zijn oude achterban tot zijn 37e, die raakt hij al voor een deel kwijt, want ze zagen hem niet meer als een betrouwbare hoogleraar die eventjes kwam vertellen wat de sharia precies betekende. Ze zagen hem al als een liberale interpretateur van de leer, van de Koran, enzovoort. Dus hij raakte al mensen kwijt. En als hij verder was gegaan in ook de samenleving op dat moment, nog steeds, vind ik de Turken over het algemeen, hoewel ze zich heel modern voordoen, vind ik ze een misogyne samenleving, een vrouwvijandige samenleving. En het is bijna vanzelfsprekend om wat tot voor kort trouwens ook in dit deel van de wereld nog gangbaar was, eigenlijk gemene grapjes over schoonmoeders, vervelende grapjes over vrouwen, over menstruatie, over alles en nog wat. En dat was in die tijd ook heel gangbaar. Dus als hij daar plotseling van af was gestampt en hij had gezegd, wat trouwens één opmerking die ik zo eventjes uit mijn mouw schud, is dat hij de vrouw het licht van Allah heeft genoemd. In een van de Masnavi. Dus hij heeft ook wel gunstige dingen gezegd. En hij heeft ook wel vrouwen op het schild getild van de spiritualiteit. Dus hij heeft wel hun geschiktheid voor geestelijk leven. Heeft hij hier en daar wel duidelijk gemaakt. Maar inderdaad had hij ook die opvattingen over dat vrouwen toch eigenlijk wel mannen moeten gehoorzamen. En dat ze eigenlijk niet alles helemaal op een bepaald niveau doorhebben. Dus er zijn twee Rumi's. Er is een tijdloze Rumi, een essentialistische Rumi, namelijk de Rumi die nu via Coleman Barks in de Verenigde Staten opgang doet. Dat is een tijdloze, essentialistische Rumi. Hij schuift alles van de geschiedenis van Konya en de omgeving en de islamitische voorschriften en nalevingen. En schuift hij allemaal een beetje aan de kant en hij maakt er een puur en bijna sprookjesachtig spiritueel verhaal van. En het maakt een diepe indruk op mensen. Dus het is een manier van pedagogiek, zou je kunnen zeggen. Een pedagogische interpretatie van als we Rumi voor in deze tijd moeten tillen. 8 eeuwen later in deze tijd een functie willen geven. Dan zouden we hem eigenlijk moeten ontdoen van al die zaken om hem heen die het leven moeilijk maakten op dat moment. En we moeten hem plaatsen in deze tijd waarin ook heel veel moeilijkheden bestaan, maar waarvoor we dan tenminste een nuancering aanbrengen en een relativering aanbrengen. Ik denk dat dat een beetje de bedoeling is van de mensen die Rumi als een essentialist voorstellen en hem alleen nog maar een mooie one-liners laten zeggen op internet.
Ja, mooie spirituele wijsheden die helemaal losstaan van zijn context en van zijn islam. Maar nog heel kort over het misogyne aspect dat je soms inderdaad tegenkomt. Als ik zelf de Masnavi aan het doorlezen was, verschoot ik er af en toe van hoe hij over vrouwen spreekt. Maar ik vind tegelijkertijd is het ook wel interessant. En dat bevestigt hetgeen dat je zegt. Het is heel erg een tijdsdocument, gelijk dat elk document een tijdsdocument is. Want in de Masnavi heb je veel meer een beeld van de vrouw als hypergeseksualiseerd ook. Het zijn vrouwen die mannen van hun geestelijk leven afleiden omdat zij zo gericht zijn op het lichaam en op het seksuele en omdat zij zo graag seks zouden hebben. En dat vind ik op zijn minst interessant, want dat is totaal niet het beeld dat vandaag in onze samenleving bestaat. Het zijn mannen die de seksueel wellustigen zijn en vrouwen moeten daar dan in de misogyne concepten van vandaag zouden vrouwen daar dan moeten aan voldoen. Maar het is een even problematisch beeld bij ons als in Rumi zijn tijd, maar het is wel in sommige facetten is het omgekeerd, de manier waarop dat toen over vrouwen gedacht wordt ten opzichte van vandaag. Maar goed, dat terzijde geschoven, want inderdaad, het is een tijdsdocument. En als ik dan terugkeer naar Coleman Barks, hè, voor de luisteraars die niet kennen, dat is een auteur die zelfs geen vertalingen heeft gemaakt, die heel veel vertalingen bijeen heeft gebracht van de gedichten van Rumi en daar een boek heeft meegemaakt, ergens in de jaren 70, geloof ik, dat extreem populair is geworden en dat Rumi op een bepaald moment tot een van de best verkopende poëten in Amerika heeft gemaakt in de jaren 80 en 90, geloof ik. Dus een boek dat zeer veel aanhang heeft gevonden en dat Rumi heeft bekendgemaakt bij een breder publiek dat een niet-islamitisch publiek was. En zoals hij zegt, een beetje geëssentialiseerd. Het islamitische is ervan afgehaald. Als Rumi de openheid waarover dat hij spreekt is overduidelijk. Ook als je de Masnavi doorleest, een van de dingen dat opvalt is hoe vaak dat hij naar Jezus verwijst. Dus dat valt heel erg op hoezeer dat hij de christelijke context van om hem heen ook plaats geeft in de Masnavi en probeert te relateren aan de mensen die naar hem aan het luisteren waren die geen moslims waren. Dus geheel mee akkoord. Maar los daarvan, ja, de hoeveelheid bijna letterlijke citaten van Koran, de hoeveelheid verwijzingen naar de profeet Mohammed dan, ja, die zijn nog veel tallozer natuurlijk in de Masnavi. En je kunt hem dus niet, ook in zijn praktijk, hij was iemand die het gebed deed, hij was iemand die de vaste periodes onderhield, niet alleen Ramadan, maar ook de vaste periodes zoals dat die gangbaar waren in de gemiddelde Sufi tarika enzovoort. Dus heel erg deel van de islamitische traditie en die wordt dan vaak wel een beetje weggedacht. Zo, hè. En dat tot daaraan toe dat men dat wegdenkt. Iedereen mag natuurlijk geïnspireerd worden door een figuur en daar iets uithalen, zelfs al zijn het dan die one-liners. Maar waar ik het soms wel wat lastiger mee heb, is dat die one-liners een richting beginnen uit te gaan die dan wel wat haak staat. Hoe zal ik het zeggen? U geïnspireerd weten is één ding, er een loopje mee nemen is een ander. Ik ga een voorbeeld geven. Ooit zat ik in een panelgesprek ergens over islamitische mystiek en christelijke mystiek enzovoort. En dan was er een van de figuren, een die sterk met Rumi was bezig geweest en die ook sterk met Franciscus was bezig geweest. En als psychotherapeute sprak ze ook over het feit dat Franciscus haar lange tijd geïnspireerd had, maar dat hij heel erg moeilijk om kon met het lichaam. Franciscus spreekt over het lichaam als broeder ezel. En dus het lichaam is zoiets ballast die je meedraagt en die je geestelijke wijsheid in de weg zit. Je zou het vereniging met het goddelijke willen, maar dat lichaam zit ertussen of zoiets. En Rumi vond ze, ja, die doet dat niet. Rumi is iemand die het lichaam veel meer plaats geeft en die koppeling tussen lichaam en geest veel vollediger laat zijn. En dan lees ik een week later in de Masnavi waar de Rumi letterlijk zegt, het lichaam is uw kameel. En exact dezelfde uitspraken doet die Franciscus even goed zou gedaan hebben. De focus op ascese is redelijk groot in de Masnavi. De focus op datzelfde van uw lichaam of de wereld bij uitbreiding, die zit wat in de weg. Er is daar een groter geestelijk geheel. Daar willen we naartoe. En je moet juist van al die driften en dat lichamelijke, daar moet je juist vanaf. Op zo'n moment, ja, het kan een interpretatie zijn, maar die interpretatie staat toch wel erg ver van de teksten. Niet dat ik vind dat mensen dogmatisch aan teksten moeten vasthangen, maar de waarheid heeft ook zijn recht.
Ja, nou, kijk, het is zo belangrijk om in deze tijd, de tijd van verwarring, dat zie je gewoon als je internet afstruint en je allerlei mogelijkheden bewust gaat opzoeken van geestelijke begeleiding, coaching, mensen die ervoor kunnen zorgen dat jij wat meer uit je materiële rompslomp en uit je wanhoop en uit je doemdenken wordt verlost. Want ja, de wereld en de mensen die bepalen wat er op deze wereld gebeurt en de politici die zomaar opduiken en een soort tyranniek beleid uitstippelen voor hun eigen bevolking, voor de rest van de wereldbevolking die op een buitengewoon hebberige, inhalige manier economie bedrijven en dus absoluut niet meer sociaal rechtvaardig zijn of rechtvaardig in het algemeen, mondiaal dat ook niet uitstralen en eigenlijk alleen nog maar met dreigementen kunnen komen. Dat zij dus dat kunnen doen zonder dat we daar iets aan kunnen veranderen, ondanks het feit dat we het hebben over democratie en zo. Die verwarring, die diepgaande, dat onheilzame wantrouwen dat langzamerhand bij mensen algemeen begint te worden, vanwege datgene wat er gebeurt en wat er in de media en in de politiek en over de hele wereld door militairen enzovoort gebeurt, waarop we geen greep meer kunnen krijgen, waarop we dus over de klimaatzaken, over de coronazaken eigenlijk helemaal alleen maar overvallen worden als kleinburgers door een gevoel van machteloosheid, waarin mensen dus naar iets zoeken waaraan ze nog enige vreugde kunnen ontlenen, die iets kan bijdragen aan wat het leven van het hart of het leven van de ziel genoemd zou kunnen worden, dan is het wel belangrijk dat iemand, wie dan ook, daar iets voor aanlevert. En het is een tijdverschijnsel misschien, dat iemand als Coleman Barks, aan hem werd gevraagd door een collega-dichter, wil je Rumi uit zijn harnas bevrijden of iets dergelijks? Midden in de nacht, hij belde om 1:00 s'nachts op als het verhaal klopt. En hij zei, je moet Rumi uit zijn malienkolder bevrijden of zo. Nou goed, en wie is Rumi, zegt hij. Nou, lees hem maar, een zekere Nicholson heeft hem vertaald. En jij moet hem bevrijden. En hij ging hem lezen. En aan de ene kant begreep hij wat zijn mededichter bedoelde, dat hij dus opgesloten zat in het harnas van een orientalist, die dus typisch die houding ook aanneemt van eigenlijk onbekend zijn met de islam, maar ook nadrukkelijk demonstratief onbekend willen blijven met de islam. Want je bent een wetenschapper, dus dat is heel iets anders. En daar dan mee bezig zijn op de manier zoals Nicholson dat heeft gedaan en Arbery dat wat beter heeft gedaan. Daar is hij zich in gaan verdiepen. En hij heeft vervolgens inderdaad als een dichter, heeft hij Rumi verlost uit die dwangbuis van het letterlijk vertalen. En in feite heeft hij daarmee hetzelfde gedaan wat Rumi zelf heeft gedaan. Rumi zelf heeft de Koran uit zijn harnas, uit zijn dwangbuis bevrijd en heeft daar sappige Decamerone-achtige verhaaltjes van gemaakt, wat dicht bij de mens werd gebracht. En dat was zijn bedoeling. Zijn bedoeling was die afstandelijke, hoogdravende Arabische teksten die uit het hoofd geleerd worden en uit het hoofd worden opgedreund en waarvan mensen dan in de moskee komen luisteren zonder er hun hele leven lang iets van te begrijpen. Die teksten heeft hij ter hand genomen en heeft hij, sommigen hebben het geteld, 528 keer. Anderen hebben gezegd, ja, 528 en nog 300 indirecte verwijzingen naar de Koran. Ik heb datzelfde ontdekt. Ik heb zo'n beetje waarschijnlijk hoeveel, ik heb het niet geteld, maar heel veel meer voetnoten naar Koran verwezen dan Nicholson heeft gedaan. Nicholson heeft in totaal misschien 100 voetnoten of zo. Ja. Ik heb er zeker tegen de 400 of 500.
In uw vertaling zijn er een pak meer. Ja, dat is om de twee bladzijden. Is dat
dus, en dat is eigenlijk de bedoeling geweest, voor zover ik het heb begrepen. Rumi heeft gewoon een volkstafsier van de Koran in de Masnavi gestopt. Hij heeft daarin verhaaltjes, anekdoten, levende verhalen, levende dingen die boeien, dingen die mensen aangaan, mensen meenemen in dat verhaal, geboeid worden. Het verhaal heeft een functie, heeft een verlichtende functie, heeft een functie van ergens uitkomen, ergens een oplossing voor vinden in jezelf zo. En dat heeft eigenlijk een belangrijke functie gehad. En dat heeft Rumi in zijn tijd, 8 eeuwen geleden, in Konya gedaan. En Coleman Barks doet het eigenlijk nu op een wat ander niveau en op een andere manier, zonder ook maar iets of heel weinig van de Persische taal te weten. En hij heeft gewoon de bestaande Engelstalige vertalingen ter hand genomen en hij heeft daar sprankelende, aantrekkelijke Engelse teksten van gemaakt. Dat is alles wat hij heeft gedaan. Ik zou niet weten waarom hij op het schavot moet of waarom hij alsmaar wordt aangevallen door de grote dogmatici van Rumi. Waarom William Chittick en Sheikh Ibrahim en weet ik veel wie allemaal in de Verenigde Staten de grote Rumi scholars zijn. Dat die dan alsmaar zo zagrijnig over Coleman Barks. Coleman Barks heeft hun gewoon geholpen. Want hij heeft voor een tussenlaag gezorgd van mensen die sympathie zijn gaan koesteren voor Rumi. En als ze verder willen studeren, kunnen ze altijd nog Chittick lezen en kunnen ze altijd nog Sheikh Ibrahim lezen en kunnen ze altijd nog Helminski lezen enzovoort. En Helminski heeft hier een hele leuke vertegenwoordiger in Nederland die het heel goed doet, Sipko Den Boer. En hij is ook weer aan het uitleggen wat zijn leermeester dan bedoelt en doet dat heel aantrekkelijk en heel aardig. Dus ik denk niet dat in de algemene golf van de Rumi belangstelling over de hele wereld, dat we daarin mensen moeten gaan beschuldigen van iets of mensen. Nee, het brengen van een taal tot leesbaarheid, tot toegankelijkheid, is al een hele kunst op zich. Dat allerlei drooghommels aan universiteiten daar niet van gediend zijn, want zij willen dat helemaal wetenschappelijk en to the point en met onderbouwing en argumentatie. Adstrueer alstublieft, zeggen ze dan. Nou, dat is niet de bedoeling van die teksten. Die teksten is om liefde voor God bij te brengen. En mensen uit hun verwarring en uit hun claustrofobische wereldse ervaringen te verlossen en iets mee te geven van blijdschap over de schepping en van blijdschap over de schepper.
Mooi. Mooi. Dank je voor deze voor die manier van kijken te delen. Want ja, het doet mij ergens ook wel denken aan een anekdote die dan wel een beetje de andere richting uitging. En de anekdote is dat ik ooit in een lezing zat en een aantal beelden liet zien. Allee, ik gaf de lezing over islamitische mystiek op verschillende plaatsen in de wereld. En Ik liet een aantal beelden zien van Pakistan, waarin dat er kawali gezongen wordt. En die kawali kan soms heel erg heftig worden. Mensen staan te dansen in de zaal. En zeker zo de filmpjes van Nusrat Fatali Khan, waar dat hij zelf al in een halve transe begint te gaan, omdat hij zo opgaat in de woorden die hij zingt. En dus dat is nogal een wilde boel, laat ons zeggen, soms. Maar de verzen die gezongen worden, zijn vaak verzen, pakken wij uit de Masnavi of uit andere teksten van belangrijke spirituele figuren uit de islamitische traditie. En dan was er iemand die op het einde van de lezing zei, ja, maar al dat wilde gedoe, dat is toch geen echte mystiek. Echt sofisme, dat is toch de poëzie van de dichters enzovoort. En dan vind ik het ook wel problematisch. Dus het is heel goed dat mensen die niet islamitisch zijn zich laten inspireren. Hoe historisch correct is dan misschien minder van belang, maar het wordt wel eigenaardig als die mensen dan zelf gaan beslissen dat hun inzicht in islamitische mystiek groter is, dat het beter is dan de manier waarop dat moslims in landen gelijk Pakistan er al 1000 jaar mee omgaan en de manier waarop dat ze het op een hele andere manier veruitwendigen. Dat dan niet altijd zo in de stilte, in de meditatieve gelukzaligheid is, maar soms ook echt in wilde, extatische dansen. Ja, waarom niet eigenlijk? Het is even goed mystiek.
Ja, dat is afhankelijk van het temperament van het publiek.
Ja.
Misschien kunnen sommige groepen mensen, of die voelen zich daartoe aangetrokken en die kunnen alleen op die manier in een soort extase worden gebracht. En extase was voor de hele vroege Soefi-meesters al een manier om mensen het goddelijke te laten ervaren. Je moet dan wel de mensen een beetje kunnen begeleiden ook, want er zijn mensen die soms ietsje te ver uit hun dak gaan. Maar dat is dan de directe inspiratie van het moment dat iemand dat doet. En ik vind die Pakistaanse zangers soms fascinerend, de manier waarop zij ritmisch bepaalde dingen doen en met hun stem bepaalde dingen doen en werkelijk heel erg in staat zijn een bepaald gevoel weer te geven dat je misschien op een andere manier niet eens zo makkelijk zou kunnen weergeven. Dus dat is eigenlijk een hoogstaand iets. Ik zou niet weten waar de veroordeling ligt in dat soort zaken, want er gaan duizenden mensen naar films kijken, naar festivals. Daar hebben we nooit veroordelingen over geuit of zo. We hebben gezegd, nou, die mensen beleven daar iets aan. En als André Hazes in een voetbalstadion wordt begraven, vinden we dat oké. Dan kan tenminste zijn hele publiek kan daarin meegaan met die begrafenis. Dus we hebben daar eigenlijk weinig kritiek op als het gewoon binnen het normale dagelijkse banale leven gebeurt.
Mm-hmm.
Maar wanneer iemand anders dan op een bepaalde manier die wij cultureel niet helemaal kunnen verteren of zo, begint met gevoelens weer te geven op een niveau waarvoor bij het publiek een bepaald temperament is vereist, dan wordt het plotseling lastig.
Mm-hmm.
Nou ja, dat kan natuurlijk. Ik bedoel, vroeger was er enorme kritiek op jazzmuziek. Nu is er een herleving van de jazzmuziek. En ook er zijn veel muzici, Ibrahim Malouf bijvoorbeeld, die is een trompetist. En die mengt zijn eigen oorspronkelijke Midden-Oostelijke klanken met jazzklanken bijvoorbeeld. Je ziet dus dat mensen cultureel openstaan voor andere invloeden. En dat ze de creativiteit en het geboeid naar muziek luisteren kunnen bevorderen door muzieksoorten met elkaar te mengen en zo. Dus ik denk dat de tijd is aangebroken dat we eigenlijk in staat zijn om in de schoenen van de ander te gaan staan, te begrijpen waarom iemand emotioneel wordt van iets enzovoort. Ja, Zo'n dag is een gedicht van Rumi. Zo'n dag. Een dag waarop we perfect op de wind gaan. Het zeil slechts geopend om een wereld vol schoonheid te zien. Vandaag is zo'n dag. Mijn ogen zijn als de zon, vol beloften. Beloften van het leven, die zich iedere ochtend opnieuw ontvouwen. Vandaag is zo'n dag. Het gevende, levende hart en die bal van licht strelen de aarde met intense tederheid. Een zachte bries raakt de ziel, Zo'n dag is het vandaag. Deze liefde te mogen herkennen, dit golvende ritme als armen om me heen. Is dit het zelf in mij, de schoonheid die hier staat? O heerlijke vrede, een extatische dans vol vreugde en minder zelfgericht. In samen zijn beroert hij onze lippen. Als het een dag is waarop de wind perfect staat, hoeft het zeil slechts geopend te worden op liefdesmaat. Vandaag is zo'n dag. Dat zijn eigenlijk alleen maar hele kleine, vanzelfsprekende gebeurtenissen. De zon schijnt, het regent, er is dit, is dat. Er is een bepaald licht in de straat, er is een bepaald licht wat in jouw huis valt, waardoor je eventjes helemaal door iets dagelijks dicht bij de schoonheid van dat dagelijkse komt. Dat kan hele. En er is ook een heel grappig verhaaltje van Winnie de Pooh. Dat is ook zo'n groot vertaler van Rumi. En die zegt: welke dag is het vandaag? En dan zegt dat kleine biggetje waarmee hij altijd onderweg is. Dat zegt: het is vandaag. Dan zegt hij: mijn favoriete dag. En dat is eigenlijk de vertaling van dit gedicht. Hè? Hij zegt: het is vandaag. Wat een heerlijke dag. Dit is mijn favoriete dag. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk wat Rumi probeert te doen in die lichtvoetige vertellingen. Waarvan hij dan later, in een aantal stadia trouwens, hij brengt een aantal lagen aan. Hè? Hij volgt daarin de benadering van de Koran. Je hebt dus. Bij de Koran heb je lagen van tafsir, lagen van exegese. De eerste is eigenlijk gewoon letterlijk wat er staat. Lees maar wat er staat. En probeer er wat mee. Ja. Kan je er iets mee? Nou, ga je gang. Dan de tweede laag is riwaya. Tafsir bi riwaya. Dus datgene wat er gebeurde naar aanleiding van de Koranteksten tijdens het leven van de profeet.
En context.
Tekst en context. En daarna krijg je dus de tafsir die eigenlijk gaat over akhlaak, over zedelijke aspecten, over dingen waarop je gewezen wordt die beter kunnen in je leven. En dan krijg je de tafsir amaliye, dat betekent dat de Koran biedt hoop, die biedt jou een uitzicht, biedt jou een toekomst op iets. En die hoopvolle teksten, die kun je dus bewust maken, die kun je dus aangeven. En dan krijg je eigenlijk de tafsir waar Rumi gebruik van maakt in de Masnawi. Dat is de tafsir al-Isharia, dus dat zijn tekenen die gegeven worden. Tekenen van datgene wat je letterlijk leest naar iets heel anders. Iets in de kosmos, iets wat daar niet letterlijk staat, maar het verwijst naar diep menselijke treurnis of diep menselijke vreugde enzovoort. Maar er staat iets heel anders. En juist datgene wat er heel anders staat, brengt jou tot een schok van herkenning. Van hey, ik herken dit. Dit is iets in mijn eigen leven. Dat werkt echt. Dus dat is eigenlijk een beetje datgene wat Rumi probeerde te doen met die teksten, is de gewone man, de man in de straat, en hoe je het ook wil formuleren. De gewone mens, waar ik er ook een van ben. Ik ben een gewoon mens, hoop ik. Mm-hmm. En die heeft zo zijn dagelijkse leven. En vaak, ik heb zelfs soms moeite met die dagelijkse herhaling van nu sta ik van alweer mijn tanden te poetsen. Ik heb toch net mijn tanden. Nee, dat was gisteren. Dus er is al een dag voorbij. Hoe kan het zo snel voorbij gaan? Dus dat maken we allemaal mee. We maken een relatiesysteem mee van dagelijkse dingen. Maar daar moeten we dan toch de vreugde in putten. De
goddelijke schoonheid.
De goddelijke schoonheid van kunnen ervaren eigenlijk. Hè? En dat is eigenlijk wat zo'n tussenpersoon als Rumi probeert in de Masnawi.
Ja, wat je eigenlijk wilt zeggen is iets wat ik vaker wel een keer eens in een groep gooi als ik een lezing geef of zo, is dat ik wel de nood voel om mystiek te democratiseren. Dat is wat hij beschrijft, wat Rumi doet. Want mystiek wordt zo vaak gedaan alsof het alleen maar figuren gelijk Rumi waren die het beleefden. En zij kunnen dan over die eenheidservaring vertellen. Ja. Dat is niet waar natuurlijk, hè? Iedereen kan dat. Die mystieke ervaring is iets, een cadeau aan de mensheid. Zo zie ik het eerder. En het is meer aan ons om de poging te doen om ons daar voldoende voor open te stellen. En er is geen enkele reden om te wachten tot wanneer dat zou blijken dat wij een van die grote figuren zouden zijn. Nee, ook elke man in straat, gelijk dat gezegd, is in staat om die mystieke schoonheid en eenheid in het leven te ervaren. Maar als ik zoiets zeg, dan heb ik wel de neiging om daaraan toe te voegen. En dat haakt misschien wel wat in op dat ont-islamiseren, waar ik het daar straks over had, eerder in ons gesprek. Namelijk, al is die ervaring voor iedereen beschikbaar, ben ik er tegelijk van overtuigd dat de verschillende tradities, de verschillende religieuze tradities die er zijn, bepaalde handelingen en methoden hebben mee overgedragen om niet alleen die mystieke ervaring op het spoor te komen, maar ze ook te sedimenteren in uzelf. Een beetje gelijk water drinken. Hè. Als je dorst hebt, drink je water. Maar het is niet omdat je ene keer het water geproefd hebt en je dorst is eens gelest, dat je geen dorst niet meer zult krijgen in de toekomst. Je gaat opnieuw water moeten drinken. En dus er zijn wel... Ja, het gaat dan over de evidente ritueel, nee, gebed en vasten.
Ja, maar Jezus heeft gezegd, ik geef u water en het wordt een bron in uzelf.
Ja, ja. Ja, wel, maar het is daarom dat ik het aan u wou vragen, want jij hebt zelf ook een gebedsleven en jij doet u zekers enzovoort. Dus die traditie pakt je wel mee op. Maar de manier waarop dat je er nu over spreekt in ons gesprek is wel alsof de bron maar hoeft te wellen en het, hoe moet ik het zeggen? De praktijk, het feit dat je het soms ook moet doen, laat je wat achterwege? Of vind je dat ook echt wel secundair en niet zo relevant? Ik breng het ook wat aan omdat ik het gevoel heb dat mensen die vandaag met mystiek bezig zijn, denken dat ze hun mystieke ervaring gaan vinden louter door boekjes van Rumi te lezen, bijvoorbeeld. Zo van, ik heb een boekje over Rumi gelezen, ik ben ermee akkoord, en dan volgt daar bijna al de verlichting uit of zoiets.
Ja, maar dat is bij geen enkel boek het geval.
Nee, tuurlijk.
Dus dat is dan een beetje naïef lezerspubliek dat Rumi heeft. Je kunt natuurlijk allerlei ervaringen hebben en van de gezichten van mensen aflezen. En je kunt eigenlijk meemaken dat mensen om het goddelijke te bereiken eigenlijk door een heel diep dal moeten. He, dus Rumi heeft ook weergegeven, hetzelfde wat we bij, hoe heet die mysticus van, van de zwarte nacht, van de diepe donkere nacht.
Ja, Johannes van het Kruis.
Ja, Johannes van het Kruis. Dat je dus wel, je gaat door een periode van diep verdriet. Je moet verdriet minstens even bewust doormaken en meemaken om vreugde te kunnen ervaren, om werkelijke vreugde te kunnen ervaren. Dus het is niet zomaar een makkelijke opgave van met je benen over elkaar geslagen in je ideale leunstoel, onder je ideale leeslamp, te zitten met een boekje van Rumi. Dat werkt niet op die manier. Je maakt dan voor de eerste keer misschien kennis met de woorden van Rumi. Maar dat kan helemaal aan jouw buitenkant blijven. Dat gaat niet automatisch naar jouw ziel of dat wordt niet automatisch een religieuze ervaring. Dus het ervaren wat Rumi heeft ervaren is afhankelijk van allerlei obstakels en struikelblokken en moeilijkheden waar hij doorheen is gegaan met een bepaalde intensiteit om uiteindelijk die goddelijke vreugde te kunnen ervaren en dat in zichzelf zo te internaliseren dat je het aan anderen kan overdragen met woorden, met zijn eigen ervaringswereld, met manieren van leven die hij heeft voorgedaan, waardoor het dus voor anderen ook gaat leven. Je kunt niet zonder de duisternis van je ziel geproefd te hebben en de wanhoop van ongeloof en de wanhoop van twijfel en de wanhoop van enorme tegenslagen in je leven meegemaakt hebben, kun je niet daardoorheen Voordat je ook maar enige moeilijkheid hebt ondervonden op het gebied van je geloof. Als mensen hun leven lang alleen maar, zoals ik een beetje van de buitenkant kijk naar de Amish in de Verenigde Staten. Hoe zij letterlijk die dingen naleven, zoals ik het ook bij bepaalde moslimgemeenschappen zie. Dus dan is het eigenlijk een beleving van geen televisie, geen telefoon, geen dingen die jou met de wereld in aanraking brengen. Je maakt gebruik van paard en wagen, je maakt gebruik van datgene wat op het land groeit. Dat zijn eigenlijk hele mooie dingen wat de huidige duurzaamheidsdiscussie betreft en wat de huidige klimaatervaring betreft. Dus zij doen hele goede dingen, maar het is voorgeschreven en zij hebben misschien een ander proces. En dat is het proces van de bekeerling. De bekeerling gaat dan van zijn consumentisme, gaat hij over naar Amish gedrag van omgaan met voedsel, omgaan met de omgeving, omgaan met wat er in huis is, omgaan met kleding enzovoort. En dan kan het een verlichting betekenen. Dus het proces waardoor je heen gaat, de reis die je maakt, is zelf het doel. De dingen die je doormaakt om te komen tot een evenwichtig leven met je omgeving, met de eenvoudige dagelijkse dingen als voedsel en leven met andere mensen, je sociale leven en zo. Dat is niet zomaar iets wat op routine is gebaseerd. Je maakt er pas bewust mee als je van de ene naar de andere gaat. Dus de manier waarop je je reis maakt naar verlichting toe, die is heel belangrijk. Want dan ervaar je pas de waarde van die verlichting. En je ziet, misschien een heel raar voorbeeld, maar ik kwam een keer een foto tegen van een beeld van Therese van Avila, heet ze, geloof ik. En die is dan in goddelijke extase. En dat liet ik zien aan katholieke vrienden met wie ik in een leesclub zit, nog steeds. En ik zei, nou, wat denken jullie als je naar haar kijkt? En toen zeiden ze, nou, zij heeft het heel fijn. Ik zei, ja, ik ben wat banaler. Ik kom uit Amsterdam en volgens mij heeft ze een orgasme. En dus datgene wat mensen meemaken in extase, in extase die iets te maken heeft met de nabijheid van het goddelijke, dat kan soms er uiterlijk uitzien als iets heel anders. Of dat kun je misschien niet eens als buitenstaander echt goed herkennen. Dat kan iemand meemaken in de volste overtuiging van dat het echt op het randje van het ongelooflijk onwaarschijnlijke de eenwording met God is. Wat dus eigenlijk het wachtende woord juurt. De eenwording met het gehele, de kosmos en zo. Maar op het ogenblik zijn er ook genoeg begeleiders die op dat gebied een stappenplan aanbieden dat zeker daar naartoe leidt. En waar ik ook heel weinig van kan geloven, dat het ook werkelijk plaats zal vinden.
Omdat je nooit een zekerheid hebt om daar te geraken natuurlijk.
Nee, het is eigenlijk afhankelijk van die diepe ervaring van, ja, van verdriet meemaken. Ook je kunnen verplaatsen in andermans verdriet. Ook je kunnen verplaatsen in andermans wanhoop. Ook denken van, hoe zit het nou met die mensen?
Ik ben blij dat over die eenheidservaring begint ook. Want dat is eigenlijk een beetje mijn laatste vraag. Ik herinner me dat van onze eerste keer dat we gesproken hebben met elkaar, in mijn allereerste interview met u. En toen had je het over die, ik vergeet de namen altijd, zeg nu nog een keer, het verschil tussen de Wahdat al Wujud en de Wahdat as Sujud, is het zo?
Shuhud.
Ja, want wat ik ermee van herinner, er zijn twee manieren van kijken naar de vereniging met het goddelijke binnen de bredere islamitische traditie. En die staan een beetje in een soort traditioneel debat tegenover elkaar. En de ene manier van kijken is dat de goddelijke eenheid is ook echt de eenheid in het totale bestaan. Dus als je u verenigt met goddelijke, dan gaat gij als waterdruppel op in de oceaan. En de andere manier van naar eenheid kijken is, ja, het goddelijke is één, heeft alles wel geschapen, Maar wij en het goddelijke kunnen nooit helemaal samenvallen. Er blijft een onderscheid tussen wij die naar het goddelijke, de goddelijke eenheid waarnemen en dat goddelijke in zijn eenheid is zo anders dan dat wij zijn, dat het hoogmoedig zou zijn van onszelf om te denken dat wij daar een totale vereniging mee kunnen hebben. Heb ik het een beetje juist uitgedrukt of zit het anders in elkaar?
Nou ja, je kunt het ook proberen eenvoudig te maken, want Rumi heeft daarover gezegd, waarmee hij eigenlijk beide gebieden bestrijkt. Hij zegt, je bent niet een druppel in een oceaan, je bent een oceaan in een druppel.
Mm-hmm.
Dus hij zegt daarmee dat we ons eigenlijk niet echt goed een voorstelling kunnen maken van beide vormen van onderdeel uitmaken, deel uitmaken van het goddelijke. Daarvan kun je alleen maar spreken als je het hebt ervaren en zelfs dan kun je er nog niet eens van spreken.
Mm.
Want er zijn geen woorden voor. Dus het beleven, of in deftige taal zegt men pantheïsme en panentheïsme.
Mm-hmm.
Dus het aan de ene kant er onderdeel van uitmaken, dan ga je er helemaal in op. En dan ben je eigenlijk een atoom in het geheel van alle atomen. En dat is ook een beetje wat je bent, want je gaat straks de grond in en dan word je helemaal opgelost in de grond. En dat heeft ook Rumi op verschillende manieren al beschreven. En niet Rumi, maar een andere, iemand die voor hem leefde, heeft gezegd, straks word ik begraven in de klei van mijn dorp. En langzamerhand zal ik dan oplossen daarin. En van diezelfde klei zullen ze een prachtige kruik maken. En die brengen ze helemaal naar de profeet. En dan zal de profeet uit die kruik drinken. En dan kus ik zijn mond met de opening van mijn kruik.
Fantastisch.
En dat is gewoon je inleven in, wat brengt die eenheid jou nou eigenlijk?
Mm-hmm.
Want hoe kun je eenheid vormen met iets dat van een wezenlijk andere aard is. Dus hebben ze daarop geantwoord van, nee, je blijft daarbij eigenlijk getuige van datgene wat de kosmologische eenheid biedt en wat het voorstelt en wat het is. Daarvan blijf je getuige. En dat is juist het wonderbaarlijk mooie. Dat getuige zijn van die eenheid is veel mooier dan er zomaar alleen maar onderdeel van uitmaken. Dus er is inderdaad altijd een soort spanning geweest, ook veroordeling van mensen die dan wachten, de shahoed, die hebben allemaal nogal, de mensen van de getuigen hebben altijd gezegd, en dat is eigenlijk kanoniek, het dogma dat de islam ons aanbiedt.
Mm-hmm.
We blijven altijd getuigen van de schepping.
En dat was ook een beetje, jezelf zit ondergedompeld geweest in de Naqshbandi-tariqa, ja. Dat is nog altijd de traditie waar je in staat.
Ja.
En dat was een beetje de leer die daar verkondigd werd.
Ja.
Ja. Ja. Maar dan door Rumi te lezen, zit je toch wel een andere kant.
Verschuif ik dus. Ja. En dat is eigenlijk de ervaring van het lezen. En dat noem ik ook altijd bewust zo bij mijn lesgroepjes van mensen. Mm-hmm. Bibliotherapie.
Okay.
Dus lezen is niet alleen maar lezen en dan met die tekst bezig gaan en dan proberen de moeilijke woorden op te zoeken of wat dan ook. Nee, lezen is een spirituele ervaring op zich. Ja. Lezen is zelf iets. En dat, ik geloof dat in allerlei kloosters dat een lange tijd praktijk was. Dat was
Lectio Divina noemt dat.
Lectio Divina, ja precies. Het goddelijke lezen, dus het meemaken van het goddelijke door te lezen. En dat is intens meegaan in datgene wat er wordt gezegd en zo. Dus ik heb daar een paar voorbeelden van, want het is iets wat me op het ogenblik heel erg boeit. Dat is bijvoorbeeld ook van mensen waarvan je het helemaal niet verwacht, krijg je dat soort teksten te horen. Dat is van Václav Havel.
Mm-hmm.
Die schrijft in zijn brieven aan Olga, het moet ergens in de jaren 70 of 80 geweest zijn. Ik zat op een hoop rustig ijzer en staarde naar de kroon van een enorme boom die zich uitstrekte over de hekken, het prikkeldraad en de wachttorens die me ervan scheiden. Hij zat toen gevangen. Terwijl ik keek, werd ik overmand door een ervaring die moeilijk te beschrijven is. Ik werd overspoeld door een gevoel van volstrekt geluk en harmonie met de wereld en mijzelf. Ik zou zelfs zeggen dat ik op een of andere manier was getroffen door liefde, maar ik weet niet precies voor wie of wat. Dat is wat hij zegt. Dat is zo'n moment wat je eigenlijk nauwelijks kunt beschrijven. Nog zo'n stukje in een populair boek. Ik sla even de lange stukken over. Zo was ik een keer de stad uitgereden en op de terugweg op een hoog punt waar ik links de zee en rechts voor me de weg kon zien liggen, kreeg ik plotseling het gevoel dat ik in de hemel was. Het was nog steeds precies hetzelfde plekje als waar ik op de heenweg langs was gekomen, maar ik zag het nu anders. Dat gevoel, een paradoxale mengeling van pulserende energie en diepe vrede, was intens en gelukzalig. De weg, de zee, de bomen, de lucht, de zon, die vroeger allemaal op verschillende manieren tot me gesproken hadden, spraken nu allemaal dezelfde taal van eenheid. En dat is in het leven van Pi, van Jan Martel, die man die met die tijger in die boot zit. En Rumi heeft dat ook als een soort pedagogische lijn in de Masnavi opgenomen. Mm-hmm. En dan zegt hij, ironisch naar zichzelf toe, want hij heeft soms ook zelfspot en heeft hele leuke ironische opmerkingen soms. En zo keren we terug naar ons verhaal. Trouwens, wanneer verloren we ooit de draad van het verhaal? Vervallend tot onwetendheid komen wij in zijn gevangenis. Komend tot kennis bevinden we ons in zijn paleis. In slaap gevallen zijn we dronken van zijn wijnbokaal. Wanneer we ontwaken bevinden we ons in zijn verhaal. Wanneer we wenen zijn we een wolk met zijn overvloed gevuld. Wanneer we lachen zijn we een moment in zijn weerlicht gehuld. Tot toorn en oorlog komend zijn we een reflectie van zijn macht. Tot vrede en vergiffenis komend, liefdesreflectie van zijn kracht. Wie zijn wij? Kunnen wij in deze verwarrende en complexe wereld ook maar één ding aanwijzen dat hij niet is? Niets. Niets.
Zo, beste luisteraar. Het zit er weer op voor deze keer. Op geregelde tijdstippen publiceren we een nieuwe podcast over allerhande boeiende, spirituele, esoterische en religieuze fenomenen die mensen van oost tot west in de ban houden. Over het algemeen zit ik daarvoor samen met hoogleraar Paul van der Velde, maar af en toe laten we ook een andere expert achter de micro plaatsnemen, net zoals deze keer. Dus voor de luisteraars die dat nog niet zouden gedaan hebben, abonneer je in je favoriete podcast-app, zodat je zeker op de hoogte blijft wanneer onze volgende aflevering online wordt gezet. En in de tussentijd zend ik u natuurlijk heel veel groetjes uit Shambhala!